Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit de 68e psalm en daarvan het eerste vers. De Here zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 68e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de zesde psalm, het vierde vers, vers 4 van de zesde psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, het derde hoofdstuk, 1 Johannes 3, de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing, 1 Johannes 3, vers 1 tot en met vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods gered, opdat hij de werken des duivels verbreken zou.
De tekst voor de prediking vindt u net als vorige week in Genesis 3. Genesis 3. En daarvan het 15e vers, Genesis 3 vers 15. Waar het woord van de Heer onze tekst luidt. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 132e psalm, de versen 7, 11 en 12. 7, 11 en 12 van 132 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Vers 1 van de lofzang van Zacharias, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wat hebt u ervan terechtgebracht in de voorbereidingsweek? Wat heb je voor elkaar gekregen in de achterliggende week? Is het u gelukt om zonden uit uw leven weg te krijgen? Ben je erin geslaagd om de zonde schuld van je leven, om die weg te poetsen? Misschien ligt juist wel hier uw nood en ook uw worsteling. Dat je moet erkennen dat je er niets van hebt terechtgebracht in de achterliggende week. En niet alleen in de achterliggende week, in heel je leven. Helemaal niets. Het is in uw leven slechts zonde en schuld. En in de achterliggende week hebt u die berg van zonde en ongerechtigheden alleen maar hoger zien worden. En het kan van uw kant onmogelijk. En daar loopt u mee en daar zit u mee. Weet u, vanmorgen mag het evangelie worden verkondigd. Hoorbaar en zichtbaar. Samengevat in slechts 2 woordjes. Ik zal. En dat is alles. Ik zal, zo zegt de Heer. Het evangelie in een notendop. Niet, u zal wel eens, of jij zal dit of dat, maar wel hij zal. En al in de eerste belofte ooit gegeven op deze wereld klinkt dat door. Ik zal. God zelf zorgt voor de zaligheid. Dat hoeft u niet te doen. En u kunt het ook geen eens doen. Hij doet het wel. Ik zal. En die adventsbelofte, die opent de weg naar de zaligheid. Maar die adventsbelofte opent nu ook de weg tot de avondmaalstafel. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we opnieuw boven de prediking Advent in de Hof van Eden. 2 gedachten. In de eerste plaats een adventsbelofte vol van strijd. En in de tweede plaats een adventsbelofte van overwinning. Advent in de Hof van Eden. Een adventsbelofte vol strijd en een adventsbelofte van overwinning. Daar staat hij. Adam. Die wegloper. Die wegvluchtig. Die vluchtende mens. Geroepen door God. Gearresteerd door God. Geplaatst voor God. Gedagvaard voor God. Ja, hij staat daar. En ook recht overeind. Hij ligt niet in tranen op zijn knieën. Hij ligt niet in schuldverslagenheid, in het stof van de verootmoediging. Hij ligt ook niet gebogen op de grond, geknakt, gebroken. Integendeel. O ja, hij draagt weliswaar de gevolgen van de zonde met zich mee. En hij is zich er ook van bewust dat hij naakt is. Maar daarmee is dan eigenlijk ook direct alles gezegd. Want als God hem confronteert met zijn zonde, neemt hij de schuld niet op zich. Hij schuift de schuld zelfs van zich af. God moet bij de vrouw zijn. Adam zelf die kon er weinig aan doen. Toen zeide Adam de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En dat afschuifsysteem wordt vervolgens dan ook nog weer eens door Eva gebruikt, als God haar dan confronteert met haar daden. Vers 13. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. En ziet u, dat is nou de mens ten voeten uit. De mens die niet wil buigen voor God. De mens die niet zijn schuld wil belijden voor God. En zo staan ze daar, Adam en Eva, in hun vijandschap tegen God. Ze hebben tegen God gezondigd. Maar het doet hen geen eens pijn. Ze hebben zich afgekeerd van God. Zonder berouw, zonder schuldbesef en zonder zelfveroordeling. En de mens die probeert onder het gewicht van de zonde uit te komen. Altijd weer, ja, nog steeds, ook vandaag. En ze staan aan de kamp van de Satan. Ze horen bij zijn kamp en ze hebben zich bij hem aangesloten. En daarom richt God zich dan vervolgens tot de slang in die versen 14 en 15. En voor hem heeft de Heere een oordeelsaankondiging. De Heere die kent geen pardon en kent geen genade voor die slang. En dat dier dat wordt het zwaarst getroffen van alle dieren. Die slang die wordt vervloekt. Toen zeide de Heere God tot die slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. Maar achter die slang staat de Satan. En zo richt God hier dus zijn gerichtswoord tot de Satan. Dit vonnis wordt over hem uitgesproken. Maar in dat vonnis over de Satan ligt nou, hoe wonderlijk, een belofte. Een belofte voor de gevallen mens. De adventsbelofte. De eerste belofte. De zogenaamde moederbelofte, omdat uit deze belofte alle andere beloften zijn voortgekomen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dus een belofte van vijandschap. God verklaart hiermee aan Satan de oorlog. En niet alleen aan Satan, maar ook aan allen die bij Satan horen. En daar valt nu dus ook de gehele mensheid onder. Want door de val kwam er een bondgenootschap tussen de mens en de Satan. En de mens die heeft zich geschaard aan de kant van de Satan. Maar God gaat dat bondgenootschap nu verbreken. God die wil die weggelopen mens weer terug. En God die wil die wegvluchtende mens weer aan zijn kant hebben. En daarom zal hij die gesloten vriendschap tussen de duivel en de mens, zal hij gaan veranderen in vijandschap. Want vijandschap, dan gaat het hier om vijandschap tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat zal dan gebeuren door hem die uit een vrouw, een maagd zijnde, door de werking van Gods geest in de volheid van de tijd geboren zal worden. Hij is dat zaad. En al wordt zijn naam hier nog niet genoemd. En al wordt hier nog veel van zijn werk nog niet beschreven. Het gaat hier om de belofte van de komst van de zaligmaker. De adventsbelofte van God. En dat terwijl die mens nog geen enkel besef had van zonde en schuld. En dat zonder dat aan de mens wordt gevraagd of hij zich ongelukkig voelt. En dat zonder van de mens te horen of hij verlossing nodig heeft. God raadpleegt niet eerst de mens voordat hij met deze belofte komt. Dan was het ook niets van terecht gekomen, want de mens die is een vijand geworden van God, van zichzelf en van zijn eigen zaligheid. Zo ligt dat toch. Misschien dat dat wel de conclusie van u is geworden na een week van voorbereiding. Een week waarin u werd opgeroepen om uzelf te onderzoeken. Dat er kwam tot een vernietigend resultaat dat u van uzelf moet zeggen, in geestelijk opzicht deugt er niets van mij. Het is enkel zonde wat u bij uzelf waarnam. En dan kan het dan misschien zijn dat u in de uitleving voor nog heel veel dingen bewaard bent, maar het was er wel in de gedachten en in het hart. Bij Adam en bij Eva ligt dat al niet anders. Maar ondanks de verlorenheid van de mens en ondanks alle duisternis door de mens, komt God hier toch met een lichtstraal. Ik zal vijandschap zetten. Dat is toch ook maar de beste boodschap die je horen kan. Al draag je een torenhoge schuld met je mee. En dan moet je zeggen dat je een en al zondigheid bent. Ja, al ben je enkel zonde. Dan toch die evangelieboodschap. Ik zal vijandschap zetten. Het gaat geheel van God uit. Eenzijdig. Die mens is dat niet waard. Die mens heeft alles tegen. Toch zal God vijandschap zetten. Hij zal de macht van de Satan verbreken. Ja, ook in het hart. Juist in het hart. In het zondaarshart. Daar zet hij die vijandschap. Zodat daar van binnen ook een strijd ontbrandt. En dat daar een bukken en een buigen komt voor God. Dat je gaat verstaan dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. Dat je last krijgt van die inwonende zonde. U wordt er verdrietig om. Dat je merkt de leegheid van een leven zonder God. Maar tegelijk dat u zo merkt dat u met al uw vezels verbonden bent aan de Satan. En dat het u onmogelijk lukt om die band aan de Satan ook maar te kunnen verbreken. En wat kan dat de nood zijn op zo'n avondmaal zondag als je erachter bent gekomen in zo'n achterliggende week? Pijnlijk. Maar dat je jezelf niet verlossen kan. En dat je zelf maar niet van die Satan af kan komen. En dat hij je altijd maar weer achtervolgt. En dat hij altijd maar weer voor of achter je staat. Hoor dan die adventsbelofte. Want daarin wordt niet alleen gesproken van strijd, maar ook van de overwinning. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een adventsbelofte van overwinning. Want die strijd die zal dus ontbranden tussen de duivel en God. Een strijd tussen het rijk van God en het rijk van de Satan. Een strijd die zichtbaar wordt in heel de geschiedenis. En we zouden er vele Bijbelgedeeltes bij kunnen noemen. Maar de uitkomst van die strijd is nog niet onzeker. Beslist niet. Want de Heere zegt het erbij. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Het zaad van de vrouw zal overwinnen. De kop van de Satan, datzelfde dus het vrouwenzaad, zal dan de kop van de Satan vermorselen. Vermorseld door het vrouwenzaad Jezus Christus. Ja, maar dat vrouwenzaad, Christus zelf, raakt echter ook verwond. En gij zult het de versenen, de hiel, vermorselen. Want het was een zware strijd. Een strijd van tranen, maar ook een strijd van bloed. Jezus Christus, het vrouwenzaad, moest immers alles geven om de overwinning te behalen. Hij heeft zichzelf moeten geven tot een rantsoen voor velen. Zijn bloed moest vloeien. Zijn lichaam heeft gehangen aan het vervloekte kruishout. Ja, toen hij op de aarde kwam, toen brak die helse vijandschap al uit. Zelfs in Bethlehem was die geboren koning was er niet veilig. En De Satan recruteerde ook zijn handlangers. Want zo kwam koning Herodes toch met zijn soldaten naar Bethlehem toe. Ja, om dat geboren kerstkind ook weg te rukken en te doden. Maar de Heere was de Satan een slag voor. Of direct na zijn doop, toen de Heere Jezus de woestijn werd ingezonden. Waar hij werd verzocht door die grote verleider, die probeerde om de Heere Jezus ten val te brengen. En in Nazareth hebben ze geprobeerd om hem van de berg naar beneden te werpen. Je zou het bijna kunnen zeggen, ja, de hel die brak los toen de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth ging preken. En heel zijn levensweg was een lijdensweg vol van verachting en van vernedering. Maar toch wel het sterkst toen hij die hof van Gethsemane binnentrad. Hoe deinsde hij daar niet voor terug toen hij eraan dacht dat hij die beker gevuld met de gramschap van Gods toorn tot de laatste druppel leeg moest drinken. Hij heeft ermee geworsteld en hij heeft ermee gestreden. En hij heeft het vol doodsangsten uitgeroepen tot zijn vader. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in de stilte van de nacht in die olijvenhof klonk die doodskreet uit zijn beangste ziel. Hij moest echter verder. En hij moest door. Ja, tot aan Golgotha toe. Daar waar zijn vader zich helemaal van hem terugtrok. En daar hing de Heere Jezus aan het kruis. Tussen hemel en tussen aarde. Verlaten door zijn vader. Verstoten door de mensen. En de Satan dacht in de strijd de overwinning binnen handbereik te hebben. En hij dacht de triomf te kunnen halen. Totdat bij het doorbreken van het duister, het licht doorbrak door het duister heen en de roep klonk vanaf het kruis. Het is volbracht. En op dat woord had de duivel geen weerwoord En had hij niks tegen in te brengen. En de strijd die was beslist. Beslist in het voordeel van God. Want Jezus Christus, het vrouwenzaad, hij heeft getriomfeerd over dat slangenzaad. En dat is nou toch precies waar die tekenen van brood en wijn van spreken. Van hoe hij, het vrouwenzaad, de overwinning heeft behaald over dat slangenzaad. Want die tekenen, die spreken van zijn gekruisigd lichaam en van zijn vergoten bloed. Ze spreken van die intense doodstrijd die Christus heeft gevoerd. Ze spreken van dat verlossingswerk dat de Heere Jezus heeft verricht om gevangenen uit de dienst en de slavernij van de Satan te bevrijden. Ze spreken van zijn liefde en van zijn trouw om voor vijanden, ja voor goddelozen, de dood in te gaan. En die tekenen die spreken van zijn macht en majesteit om de banden met de Satan te verbreken. Die tekenen die spreken ervan dat hij in de plaats van zondaren is gaan staan en is gegaan. Die tekenen spreken ervan dat hij de straf heeft gedragen. Die tekenen die spreken ervan dat hij de schuld heeft verzoend. Die tekenen die spreken van zijn volkomen offerande. En die tekenen van brood en wijn die spreken van dat bloed van Christus. Dat overvloedig genoegzaam is tot verzoening van al uw en jouw zonden. En die tekenen van brood en wijn die spreken van de kracht die er ligt in Christus. Die kracht die meer dan genoeg is om de macht van de zonde in een mensenhart te verbreken. Hebt u dat vrouwenzaad nou nodig gekregen? Ben je nou verlegen geraakt om de Heere Jezus Christus? Ja, als de enige die je verlossen kan uit de macht van de Satan. Als de enige die je bevrijden kan van de boze. Als de enige die jouw zonde kan wegnemen, die je schuld kan wegdragen, ja, die je met God weer in het reine kan brengen, weer met God kan verzoenen. Weet, hij heeft de strijd gestreden en hij heeft de overwinning behaald. En dat alleen biedt nou ruimte onderweg naar de avondmaalstafel. En dat is nou ook ten diepste de prediking aan de avondmaalstafel. Daar aan de tafel, daar klinkt nou dezelfde taal en datzelfde woord als in de Hof van Eden. Ik zal. God zal het doen. En God heeft het gedaan. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De overwinning behaald over zonde, over de dood en over de Satan. En waar het bij u een tekort is, en ook altijd een tekort blijft, is er in hem een volheid. Ja, er is voldoende kracht in Christus. En er is ook voldoende bloed bij Christus, ja, overvloedig genoegzaam tot verzoening. Ook van uw en van jouw zon. Amen. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om het heiligavondmaal te houden. Het onderwijs dat de kerk heeft opgesteld met het oog op de bediening van het heiligavondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal. Van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Wat die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig. Ten eerste, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in iedere zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits schades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in de genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijnig daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid der belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende gaf hun dienst, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levensmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele beestjes samengepest zijnde één wijn en drankvliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenen en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droevenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door het heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen we uit de 113e psalm het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. En daarna worden zij genodigd die van zichzelf bevlekt en bevuild met de zonde, wassing en reiniging van hun zonde hebben leren vinden in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. We zingen vers 4 van de 113e psalm. Er zijn nog twee plaatsen. We willen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wat zijt gij goed, barmhartig en genadig. Wat toont gij uw goede tierenheid in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, ook aan de tafel, als dat gezien mag worden, in die tekenen van brood en wijn. En we bidden u. Laat het mogen zijn tot versterking van dat zwakke, aangevochten en bestreden geloof. Laat het mogen zijn tot verkwikking van de ziel, om teerkost te mogen ontvangen op de weg. O Heere, wilt u dan alle dingen daarin wel maken? U weet ook hoe we aan de tafel kunnen zitten, hoe we straks naar de tafel kunnen komen met zoveel gevoelens en gedachten. We bidden u, laat alles weg mogen vallen, ziende op dat stukje brood en op die beker met wijn. Denkend aan hem die zijn lichaam heeft gegeven, die zijn bloed heeft gestort tot in de dood. En Heere, maakt u dan ook alle dingen wel, opdat zo alles in het teken mag staan van het gedenken van het verzoenend lijden en sterven van Christus. Geef ook dat alles met rust en orde geschieden mag, dat het ook stichtelijk mag zijn en ook daarin mag strekken tot de eer van uw naam. U weet ook van de worstelaars die er nog kunnen zitten in de banken. Met strijd in hun hart wilt u het voor hen ook oplossen. Wilt u zelf door vlakke velden heen rijden. En maak gij zo alle dingen wel. En zo zijn onze ogen op u geslagen. Om uw hulp te vragen. Om u te bidden dat gij zelf, o Heere Jezus Christus, in die tekenen aan de tafel mag zijn. En we het uit uw hand mogen ontvangen. Tot eer van u, de drie enige God. Om Christus wil. Amen. Brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. de tafel wil ik gaan lezen de lofzang van Maria. Maar deze eerste tafel, vers 46 tot en met vers 48 uit Lucas 1. De lofzang van Maria. Lucas 1, vers 46 tot en met 48. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Die lofzang van Maria. Maria, de moeder des Heren. Je zou kunnen zeggen dat zij in adventstijd, in verwachtingstijd, ook in verwachtingstijd van de geboorte van de Heer Jezus, dat zij eigenlijk al kerst vierde. Want zo komt toch die lofzang van Maria komt tot ons. In het geloof zingt ze een loflied. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ze mocht al in de belofte, mocht ze al zien, weten, dat degene die zij zou voortbrengen, dat de zaligmaker zou zijn, ook haar zaligmaker. En dan zegt ze, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Ze beleidt dus haar eigen geringheid, haar eigen kleinheid, haar nederheid, zo lezen we hier, haar lage staat. Ze was immers een eenvoudig meisje, van laag komaf, in Nazareth, uit een stam en ook weer breder uit een volk, dat er als een koninklijke majesteit en luister, dat al lang was vergaan. En daar was ook weinig meer van over. Ze had alle luister en heerlijkheid verloren. Tekent ze daarmee nou niet het beeld van ons mensen? De nederheid zijner dienstmaagd. Is dat nou ook niet zoals het met ons mensen in onszelf ervoor staat? Nederheid, onze lage staat. Van bedenkelijk allooi. Zondaren, mensen die van zichzelf voor God niet kunnen bestaan. Omdat hij de nederigheid zijn dienstmaagd heeft aangezien. En is dat dan niet het grote wonder? Dat hij zo'n één opzoekt. Als je dat toch ook mag zien in die tekenen van brood en wijn. Christus, zijn leven gegeven. Zijn bloed gestort. Voor wat voor mensen? Mensen die hoog staan in zichzelf? Mensen die van hoge kom af zijn? Nee, van lage kom af. Zondige mensen. En dat dat de verwondering is, hoe is het mogelijk dat de Heere naar zo'n één heeft omgezien. Dat de Heere zo'n één als wij zijn heeft opgezocht. En dat hij aan zo'n één zijn genade heeft willen bewijzen. En dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat die Christus verzoening zou vinden. Voor alles wat wij hebben misdreven, keer op keer. En dat is toch het wonder van Gods genade. Dat hij mensen opzoekt in hun lage staat en dat hij aan hen genade bewijst. Daar willen we ook van zingen uit de lofzang van Maria. Het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Vers 1 van de lofzang van Maria en daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Yeah. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We gaan lezen, verder lezen bij Lucas 1, de versen 49 en 50. 49 en 50 uit de lofzang van Maria. Wat grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. En Maria mag het belijden, grote dingen heeft aan mij gedaan. Nou, wat heeft de Heere dan aan haar gedaan? Nou, we hoorden dat net al, hij heeft haar opgezocht in haar lage staat. En hij heeft aan haar ontferming bewezen. Hij heeft zich over haar neergebogen in gunst. En dat is toch eigenlijk ook het grootste, wat er kan gebeuren aan een mens. Dat dat mag gebeuren. Grote dingen heeft aan mij gedaan. Ja, dat God in je leven is gekomen. En dat God aan je genade bewijst. Aan wie? Ja, wat zijn we nou? Mensjes. Mensenkinderen. Dat wil ook zeggen, zondaren elke keer weer opnieuw. En wat blijkt dat er ook in die tekenen van brood en wijn? Want die tekenen, ze spreken van de verlossing inderdaad. Maar die tekenen klagen ons ook aan. Die laten ook zien de weg die Christus heeft moeten gaan om mensen als wij, zondaren, te kunnen verlossen van de dood en van de eeuwige straf. Dat hij daartoe zijn leven heeft moeten geven en zijn bloed heeft moeten storten. Maar je mag het zeggen, grote dingen heeft aan mij gedaan. Ja. En dat is toch het grote wonder, als je dat mag ondervinden. Dat God in Christus zijn genade bewijst. Zo laag neerbuigt. En zo laat zien en zo toont wie hij voor je wil zijn. Een God van ontferming. Niet een God die komt om te slaan. Maar een God die komt om zijn genade te bewijzen. En het vraagt ook elke keer weer. Wat dat betreft zijn die tekenen ook verootmoedigend. Niet een groot stuk brood en niet een fles vol wijn. Maar het is heel eenvoudig een stukje brood, een slokje wijn, om ons ook maar klein te houden. Maar tegelijk, die tekenen die tonen ook de grootheid van de Heere. Hij heeft aan mij gedacht. Hij heeft grote dingen gedaan. Dat is wat Maria hier ook mag belijden. En om dat zo ook te mogen verstaan, alle dingen in hem te mogen zien die een zondag opzoekt. En aan een zondig mensenkind zijn genade wil bewijzen. Als je daar iets van mag verstaan. En als je mag zeggen, ja Heer, het is waar. Ook aan mij, grote dingen hebt gij gedaan. Dan wil je hem loven en prijzen voor wie hij is. En voor wat hij heeft gedaan in je leven. We willen ervan zingen. Uit de lofzang van Maria, uit het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Laat volk bij
brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vers 51 uit Lucas 1. Vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Marie heeft al heel veel gezongen. Ze heeft al beleden dat de Heere de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En ze heeft mogen belijden, en eigenlijk is dat toch steeds het terugkerende refrein. Grote dingen heeft aan mij gedaan. Want in de woorden in dit vers belijdt ze eigenlijk hetzelfde. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Nou, welk werk? Dat is het werk der zaligheid. Een krachtig werk, dat geldt ook in het leven van Maria. Ook al weten we heel weinig uit haar jeugd, maar het geldt ook in het leven van Maria, dat Maria er ook een was die van zichzelf bij Satan behoorde. En dat ook in haar leven er vijandschap moest komen. En dat ook in haar leven de band aan de Satan ook moest worden opgezegd. En dat ook in haar leven ook elke keer weer dat ze daarvoor ook bewaard moest worden om haar stem te laten hangen naar de woorden van de Satan. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Ja, zo is het toch steeds in het leven van al Gods kinderen. Dat de Heer een krachtig werk moet doen om in te breken in het leven van ons mens. Hoe verschillend we ook kunnen zijn. Verschillende achtergronden, verschillende levenswandel. Maar toch, hè, dat de Heere moet ingrijpen. Krachtig, krachtdadig. Om uiteindelijk de zonde in ons leven ook te verbreken. En om de ketting die ons ook verbindt aan de Satan, om die ook in stukken te breken. Een krachtig werk. En hoe doet hij dat dan? Dat staat erbij. Een krachtig werk door zijn arm. Het is door zijn arm dat hij zondaren trekt uit de duisternis. Dat hij zondaren bij de zonde vandaan haalt. Zoals hij Levi met kracht getrokken heeft uit het tolhuis. Zodat hij met zijn hand Saulus op de weg naar Damascus met kracht heeft stilgezet. En hem heeft geleid naar de Heere Jezus Christus. Door zijn arm. En wat is dat voor een arm? Een arm met macht. Een arm met majesteit. Zijn arm, ja, het gaat hier om de arm inderdaad van de Heer. Maar we mogen het ook niet doortrekken naar die armen van de Heere Jezus Christus. Die aan het kruis zijn genageld. Waar ze voor een ogenblik, zo het leek, machteloos waren. Toen ze gebonden en geslagen waren aan het vervloekte kruis. Maar het zijn diezelfde armen die hij zegend heeft opgeheven toen hij ten hemel is gevaren. En het is die arm die nog steeds kracht heeft om met zijn zegen zondaren te bezoeken. En onder zijn armen, daar vind je schuiling, een veilige plaats. Daar is het leven. En daarom ook elke keer weer om onder zijn armen te blijven. En om je te laten leiden door zijn hand. We willen ervan zingen het vierde vers. Het vierde vers van de lofzang van Maria. Des Heren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid, verward met alles wat het hart die trotsen mocht bedoelen. Vers 4 van de lofzang van Maria.
I'm
En nog is er plaats. Maria mocht het belijden. Hij die machtig is. Hij die machtig is. Die macht zit niet in u. Kracht om er zonde uit te krijgen. Die macht die ligt in hem. Hij die machtig is. U niet. Elke keer weer kom je daar weer achter. De onmacht om te strijden tegen de zonde. Je machteloosheid om ook maar één ongerechtigheid onder te krijgen. Maar hij is machtig. Een zaligmaker die machtig is om te verlossen. En daarom zie ook niet op uzelf en zie ook niet in uzelf. Want daar vindt u niets dan zonde en ongerechtigheden. Maar is er nog één? Of misschien wel meerdere die hebben geleerd in hun leven. Om de dood te schrijven op hunzelf. En die zeggen in mij is ook helemaal niks. Enkel ongerechtigheid. Maar die hebben gezien de gerechtigheid ligt in Christus. De gerechtigheid ligt in hem. En daar moet het van komen. Van het werk van de Heere Jezus Christus. Er worden zulke mensen die worden nog genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Mensen van wie alles hen aanklaagt en alles tegen hen spreekt. Maar die hebben verstaan. Het ligt ook niet in mij en het ligt ook nooit in mij. Maar het moet gevonden worden in dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. En hij is een volkomen zaligmaker voor in zichzelf volkomen verloren zondaar. Is er dan nog één die moet zeggen, ja zo is het Heere, onmachtig in mezelf. De dood in mezelf, maar het leven ligt in Christus. Er worden zulke genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Als die er niet meer zijn, dan wordt hiermee de tafel gesloten. Het brood dat we breken is de gemeenschap. Het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Thank you. De lofzang van Maria lezen we verder uit vanaf vers 52 tot en met vers 55. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En opnieuw komen we er tegen, dat je eigenlijk steeds weer ziet de herhaling in de lofzang van Maria. Degene die hoog staan in zichzelf, ja, die heeft de Heere weggestoten. Maar opnieuw het woordje de nederigen, die heeft hij verhoogd. Ja, zo'n nederige, zo'n kleine in zichzelf. Een arm en een ellendig volk, daar wil de Heer op zien, daar zal de Heer op zien en die zal hij genade bewijzen. Dat is toch ook elke keer weer wat ook terugkomt in de schrift. Nederigen heeft hij verhoogd. En dan staat er bij in vers 53, hongeren heeft hij met goederen vervuld. Nou, honger. Ja, honger, dan heb je eten nodig. Honger, dan heb je nodig dat je lichaam wordt gevoed. Nou, zo is er ook honger en dorst naar de gerechtigheid die in Christus is. Dat je ziel als het ware verlangt, hunkert naar de Heere, om door hem gevoed en door hem gelaafd te mogen worden. En wat is het dan een wonder dat hij hier aan de tafel, in die eenvoudige tekenen van brood en wijn, een hongerige en een dorstige ziel wil voeden en wil laven met de gerechtigheid van Christus. Om dat te mogen smaken dat de Heere nog wat kwijt wil. Zijn genade en zijn barmhartigheden voor een mens die dat zelf niet heeft verdiend. Die honger naar het werk van de Heere Jezus in je hart. Ja, als daar die honger is, dan is het ook in bepaald opzicht, dan mogen de momenten zijn dat de Heere het vervult. Dat de Heere te eten en te drinken geeft. En toch, als het goed ligt, iets van die honger, die blijft toch. Ja, honger naar meer, zeker ook dat. En om steeds meer en meer van Christus te ontvangen. Maar dan toch ook die honger en de dorst naar die dag die komt. Dat het volmaakt zal zijn. Waarop een mens nooit meer honger en dorst hoeft te lijden. Omdat de Heere dan overlaat met zijn zegeningen. En hij daar brengt aan die tafel. Waar ook gegeten en gedronken mag worden. En waar het lam zelf ook staat. En waar het lam zelf uitdeelt. En waarin alle volmaaktheid, die gemeenschap met een drie-enige God, mag worden gesmaakt en mag worden genoten. En laat dat dan ook het uitzicht mogen zijn van de tafel, om zo de adventsperiode verder te gaan. Met dat verlangen, met die honger, met die dorst in het hart, naar die dag dat Christus komen zal. En aan alle ongerechtigheid van de wereld, maar nog meer de ongerechtigheid in ons eigen hart, voor goed een einde mag komen. En hij volmaakt de eer zal mogen ontvangen. Opdat zo het hart omhoog mag worden gericht. Totdat hij komt en de bede in het hart mag leven. Ja, Heere Jezus, kom haastig. We willen de Heere danken. En daarna willen we met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Maria, het zevende vers. Zijn goedheid klom ten top. Maar we willen eerst de Heere danken. Ja, Heere Jezus Christus, kom haastig. Dat mag toch ook het gebed zijn als we hier aan de tafel hebben gezeten. Waar hij slechts, maar dat was al veel, een voorsmaak hebt willen geven van die hemelse heerlijkheid. En dat delen in uw gunst bewijzen. En dat dat hier aan de tafel, in die tekenen van brood en wijn tot ons mocht komen. O Heere, uw naam zij geprezen en geloofd voor wie gij zijt. En wat is er dan bij u veel te vinden? Voor een die veel heeft om te moeten klagen. Maar als er alles in Christus mag worden gevonden, dan mag toch de bastonen van de klacht worden veranderd in de jubeltonen van de verlossing. En mag u toch de eer ontvangen voor uw eigen werk. O Heere, drie-enig God, uw grote naam past er toch om te eren. Gij weet ook van strijd en worsteling misschien van hen die zijn afgebleven. En hoe het ook was, misschien ook wel zonder strijd en worsteling. Dan is er altijd weer het grootste probleem dat een mens op zichzelf ziet. Of naar zijn gevoel luistert. En niet afgaat op wat gij zegt in uw woord. En ten diepste ongehoorzaam is aan uw roepstem. O Heere, laat het waarlijk in de schuld mogen brengen. Maar wilt u ook geven dat zo vanaf de tafel, als de weg mag en moet worden voortgezet, dat de lofzang met van Maria met ons mee mag gaan in onze harten. En dat we het zo in deze adventsperiode ook mogen zingen. Dat onze geest zich mag verheugen in u, de Heere, onze zaligmaker. Want gij zijt dat toch waard. Nu al in beginsel als ons gebrekkig en stotend. Maar straks in alle volmaaktheid. Omdat gij die God zijt van volkomen zaligheid. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niets naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vreest. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 52e psalm en daarvan het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van 52. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.